We willen graag met elkaar lezen uit Psalm 147, onberijmd. En met elkaar zingen uit Psalm 147, berijmd. En daarvan het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen. Laat al wat adem heeft hem prijzen. Psalm 147, vers 10. Samen luisteren naar een gedeelte uit Gods woord, Psalm 147. Looft den Heere, want onze God, de psalm zingen, is goed. Dewijl hij lieflijk is, de lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem, hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren, hij noemt ze alle bij namen. Onze Heere is groot en van veel kracht, zijns verstands is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedigen staande, de goddelozen vernedert hij tot de aarde toe. Zingt de Heere bij beurten met dankzegging, psalm zingt onze God op de harp, die de hemelen met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft, aan de jonge raven als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de strekte des paards. Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. O Jeruzalem, roem de Heere. O Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendelen uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen binnen in u, die uw landpalen in vrede stelt. Hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op aarde. Zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol. Hij strooit de rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken. Wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien. De wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan. En zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. Laten we samen vragen om een zegen. Heere, almachtige, heilige, barmhartige God in de hemel. Wat heeft u toch bewogen, Heere, om ons, inwoners van deze aardbol waarop miljarden mensen wonen, waarop er zo ontelbaar veel mensen zijn die nooit hebben gehoord van u, die nooit hebben gehoord van uw woord, die nooit hebben gehoord van uw Christus, die nooit in aanraking zijn gekomen met de bediening van uw Heilige Geest. Heere, wat heeft u bewogen dat u ons en onze kinderen uw woorden hebt bekendgemaakt? Wat heeft u bewogen dat u ons zondags en door de weeks de gelegenheden geeft om u te kennen, om onderwijs te mogen ontvangen uit uw woord, uit de geschriften van onze vaderen? Wat heeft u toch bewogen, Heer, dat u zoveel mes legt om onze levensboom? O Heer, wilt u geven dat wij daardoor vanavond al vernederd zouden mogen worden? Dat onze harten, die misschien nog vol zitten met alles van deze wereld, zouden mogen worden verwarmd door die wetenschap en door die onuitsprekelijke gunst die u gegeven hebt. Dat wij u mogen leren kennen. Doordat u tot ons komt in het gewaad van uw woord. U weet, Heer, hoe wij vanavond opgekomen zijn. Misschien wel met harde gedachten. Misschien wel kritisch. Misschien wel kittelachtig van gehoor. Misschien wel met een hart vol vragen. Misschien wel met een roep in het hart. O Heere, ontferm u mij. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? U weet al de verschillende worstelingen die er kunnen zijn in de harten van de mensenkinderen. Heere, wij vragen u ook moedig vanavond. Wilt u alstublieft zelf komen met uw woord? Wilt u alstublieft zelf komen met uw geest? Wilt u vanavond zelf komen, o dierbare Heer Jezus? Wilt u vanavond komen? En wilt u zich vanavond aan ons voorstellen in het gewaad van uw woord? Wilt u vanavond, o Heilige Geest, het licht eens werpen op wie de Heer Jezus is? Als het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, Heere, wees er toch alstublieft bij. En Heere, dan heeft het u behaagd om uw woord te laten uitspreken door mensen. Zwak van moed, klein van kracht, met een klein verstand, met kleine kracht. En daarom, Heere, vragen we van u, wilt u vanavond helpen? Wilt u ondersteunen? Wilt u Aaron zijn hurs geven vanavond om onze moede armen te ondersteunen? We vanavond geven dat alles wat we overdacht en bestudeerd hebben in orde, in onze gedachten mag terugkomen. Opdat wij persoonlijk, Heere, geen verhindering zouden zijn voor uw woorden. En wat zou het groot zijn, Heere, als we dan niet alleen hoeven te spreken. Niet alleen hoeven te uit te delen vanavond van al die heerlijke zaken die daar opgetast liggen in uw woord. Maar mogen we er ook zelf van eten, Heere. Mogen ook zelf verkwikt worden. Verheugd en van zorg ontslagen. We vragen het alles van u. Om de Heer Jezus wil. Amen. We hebben de vorige keer met elkaar stilgestaan bij artikel 17 van de Dordtse leerregels. We hebben nagedacht over dat stuk. Dat als we in de Dordtse leerregels artikel 1 tot en met 16 gehoord hebben over de verkiezing, over de prediking, over de roeping, over de noodzaak van het geloof om deel te kunnen krijgen aan de zaligheid die er is in Christus. Als we gehoord hebben dat de vruchten die in het leven openbaar komen van Gods kinderen, dat een vorm van verzekering, een vorm van kennis geeft dat we uitverkoren mogen zijn. En toen hebben we gehoord dat bij artikel 17 de vraag eigenlijk opgel doet, maar hoe zit dat dan met kinderen? Kleine kinderen die opgroeien binnen de band van het verbond, die niet kunnen geloven, die zich niet kunnen bekeren, die geen vruchten van de verkiezing bij zichzelf kunnen zien, of zelfs ook door de ouders niet zichtbaar kunnen tonen. Hoe is het dan met die kinderen? We hebben geprobeerd om daar wat over te vertellen. Om te laten zien wat onze Dordtse vaderen daarover geschreven hebben. Dat alles te maken heeft met het verbond. En we hebben u daar een stuk van toegestuurd. Ik hoop dat bij u allemaal terecht is gekomen. Zo niet, dan mag u altijd achteraf even bij me komen om kijken hoe we dat alsnog kunnen doen. Ik hoop dat u dit heeft kunnen lezen. En toch heb ik gedacht om vanavond toch nog één keer die lijn te proberen, nog wat ordelijker en misschien wat rustiger, nog eens even door te nemen met elkaar. Want het zijn nogal gewichtige zaken. Ik weet ook dat er vragen zijn gerezen. Misschien niet eens uitgesproken, maar ja, die kan ik wel aanvoelen, omdat die meestal reizen bij de behandeling van deze zaken. Ik zal proberen om daar vanavond ook antwoord op te geven. Belangrijk vanavond is nog om te zeggen dat er ook vanavond mensen zijn hier in ons midden die weten wat het is om een kind te verliezen. Er zijn vanavond meerdere onder ons die een kind verloren hebben, meerdere kinderen zelfs verloren hebben. Die weten dat dit artikel 17 niet gaat over een theologische discussie, een gedachtespinsel. Het is niet muggenzifterij. Het is wezenlijke zielsworsteling voor mensen die een kind verloren hebben. En daar wil ik proberen vanavond ook om voor zover dat mogelijk is, proberen om niet onnodig pijn te doen en toch de woorden te laten spreken zoals ze uit de schrift en uit de belijdenissen opkomen. Om er iets over te kunnen zeggen vanavond, moeten we weer beginnen bij dat eerste artikel. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 1. Alle mensen hebben in Adam gezondigd. Alle mensen zijn des vloeks en eeuwige doods schuldig geworden. Daar mogen we nooit overheen stappen. We mogen nooit met de Bijbel bezig zijn of nooit bezig zijn met de belijdenisgeschriften zonder dat we dat als grondtoon met elkaar vasthouden. De totale verlorenheid van de mens. Vervolgens in artikel 2, dat mogen we ook nooit loslaten als het gaat over de vraag Wat hebben onze vaderen geleerd? Wat wil de Bijbel ons leren? Artikel 2. De liefde van God geopenbaard in de zending van zijn enige geboren zoon. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat we ook nooit mogen vergeten, wat we altijd moeten vasthouden, ik hoop dat we ook deze zaken mogen inslijten door deze lezingen, is dat we nooit zonder het geloof deel kunnen krijgen aan deze zaligheid. Artikel 4 zegt, die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Alleen diegenen die Christus met een waar geloof aannemen. Maar om Christus te kunnen aannemen met dat ware geloof, zal er ook een aanbieding moeten zijn. En dat lezen we in hoofdstuk 2, artikel 5, waar staat, voorts is de belofte van het evangelie, dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het is de belofte, de aanbieding van het evangelie, van de redding die er is in Christus. Die moet worden gepredikt. En dat is een beloftewoord. De belofte komt tot alle hoorders van het evangelie dat God bereid is om de zonden te vergeven. Dat God bereid is om in uw totale verlorenheid, in totale verdorvenheid, onder de eeuwige vloek en toorn van God, laat God de belofte tot u komen dat hij bereid is om al die zonden uit te wissen. En hij belooft in die verkondiging van dat evangelie dat degenen die tot hem komen niet zullen worden uitgeworpen. En deze belofte moet aan alle volken en aan alle mensen tot wie God naar zijn welbehagen het evangelie zendt, zonder onderscheid worden verkondigd en voorgesteld worden met bevel van geloof en bekering. Dat is die blijde boodschap. De blijde boodschap dat in onze totale verlorenheid er een volkomen redding en zaligheid mogelijk is in Christus. Dat die zaligheid u wordt aangeboden. Opdat als u die zaligheid aanneemt, ik spreek geheel in de taal van Dort. Als u die zaligheid aanneemt door een waarachtig geloof omhelst, bent u zalig. En dat is een aanbieding, dat is een bevel van geloof en bekering, wat God meent. Dus de regels zeggen hoofdstuk 3 en 4, artikel 8. Zovelen als er door dit evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is. Wat is God aangenaam? Als hij tot u komt met zijn woord, wat is voor God aangenaam? Wat wil hij? Dat de geroepenen tot hem komen. Dat wil God. Dat als het woord tot u komt in uw totale verlorenheid, dat u komt, moede, arm, naakt, tot de God die zalig maakt. Dat is wat God wil. En hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Ziet u? Dat is de bediening van het evangelie. En als u dan zo in uw verlorenheid, onder uw hemelhoge schuld, onder het woord van God verkeert, en die evangeliebediening gaat open, en die roeping komt tot u, en die nodiging komt tot u, en die lokking komt tot u, en die wordt door de Heilige Geest krachtdadig, inwendig toegepast. En u gaat alles verlaten en vluchten. En u kunt nergens heen, maar de Geest gaat u trekken. En de Vader gaat u trekken tot de Zoon. Dan komt u tot Hem. dan komt u tot Christus met uw totale verloren bestaan. Kom ik om, dan kom ik om. Dan werpt u zich door de werking van de Heilige Geest aan zijn voeten, belijdend: ik ben het niet waardig dat u ooit nog naar me om zult zien. U moet naar recht mij schuldig keuren. Als u me voor eeuwig wegwerpt, is het rechtvaardig. Maar waar moet ik anders heen? Ik heb gehoord in de bediening van het evangelie dat u de woorden des eeuwige levens hebt. Ik kom tot u. Als ik sterven moet, dan aan uw voeten. Dat is zalig worden. Verloren gaan met alles van jezelf aan de voeten van het Lam. Om door het geloof hem ingelijfd te worden en al zijn weldaden aan te nemen. En dan, als dat gebeurt, als u zo vanuit uw verlorenheid onder het woord komt, door de bediening van het evangelie gebracht wordt tot Christus en daar zalig gemaakt wordt door het geloof, wat is daar het gevolg van? Dan wordt u gedoopt. We lezen dat in Handelingen 8. Als Filippus daar de moorman tegenkomt, en de moorman die leest daar in de Bijbel in Jesaja 53. En Filippus geeft hem onderwijs dat het daar gaat over Christus. Dan past de Heilige Geest dat woord toe bij die man. En wat wordt er dan geboren? Een verlangen om gedoopt te worden. De kamerling zeide: zie daar, water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? En dan zegt Filippus: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. Kamerling, als je van ganser harte gelooft in Christus, door het geschonken geloof, door de Heilige Geest gewerkt, is het geoorloofd om gedoopt te worden. Daarom, als het gaat over degenen die in het heidendom leven, die onder de bediening van het evangelie komen en tot geloof komen, dan is daar de geloofsdoop, de volwassen doop. Wie geloofd zal hebben, gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En wat betekent die doop daar nou? Wat betekent die doop daar nou voor die kamerling? En voor al diegenen die uit het heidendom tot geloof gebracht worden, wat betekent dat? In die doop wordt afgebeeld, afgeschilderd, wat Christus geeft, wat God geeft. Calvijn zegt: daar krijgt zo'n ziel, laten we even blijven bij de kamerling, een gezegeld handschrift waardoor de Heere ons wil bevestigen dat al onze zonden zo weggedaan, doorgehaald en uitgewist zijn, dat ze nooit voor zijn aangezicht zullen komen en niet vermeld en toegerekend worden. Dus daar zien we zo'n kamerlingen, totaal verloren, totaal schuldig voor God. En die man wordt Christus gepredikt en hij gelooft. Hij wordt met Christus verenigd. Hij verliest daar zijn hemelhoge schuld. En daar gaat hij samen met Filippus het water in. En hij gaat onder in het water. Het water sluit zich boven zijn hoofd. Het tekent hem af. De plaats die hem toebehoort. Het watergraf. De kamerling behoort in het watergraf. Behoort in de dood. Maar hij komt uit het watergraf. Hij komt weer boven. Zoals hij door het geloof met Christus is gestorven, maar ook met Christus opstaat. In een nieuw, godzalig leven. En zo waarachtig als die man daar staat te druipen van het water. Zo beeldt dat af. Dat het bloed van Christus hem helemaal heeft bedekt en hem helemaal heeft afgewassen. En zo is die doop voor die man een teken en een zegel van de zaligheid die hij heeft ontvangen. Dat is de doop. Dat is de geloofsdoop. Het formulier van de volwassendoop, zoals dat ook achter in onze Bijbel staat, dat zegt het volgende: als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, Zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Dus die kameling is gedoopt, uit het water opgekomen en die doop heeft afgebeeld wat hij door genade heeft mogen leren, afgewassen van zijn zonde en schuld. Maar het symboliseert nog meer. Hij is uit de dood overgegaan in het verbond. Hij is nu in het verbond der genade begrepen. Het is een teken van het verbond. En nu? Tot zover? Ik denk dat u tot zover geheel mee kunt, hè? Dat de volwassen doop voor de heidenen de weg is, het middel is wat volgt op het geloof, waardoor afgebeeld wordt wat zij in het geloof ontvangen hebben en een teken vormt dat zij in het verbond begrepen zijn. Maar nu het volgende. Nu de volgende vraag. Dan komen we al dichter bij artikel 17. Wordt nou alleen die gelovige gedoopt? Nee. Gelukkig niet. De catechismus vraagt het in zondag 27. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Als nou zo'n heiden tot geloof komt en hij heeft kinderen, een gezinnetje, zal men ook zijn kinderen dopen? Nou, de baptisten zeggen nee. Nee, want dat kind gelooft niet, dus dat mag hij niet dopen. Onze catechismus zegt ja. En waarom dan? Waarom wordt dus die man gedoopt, maar ook zijn gezin? Mitsdien, al zowel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn. Dus die volwassene gaat in het verbond met God, maar ook zijn kinderen gaan ook in datzelfde verbond. Evenwel, al zowel als de volwassenen in het verbond. En wat nog meer? Maar daar kom ik zo meteen wel op. Die kinderen wordt evenals die vader of die moeder het bloed van Christus tot vergeving van zonde toegezegd. Maar daar kom ik zo nog verder op terug. Dit is hoe het in het Oude Testament ging. God riep Abraham. Hij ging met Abraham een verbond aan. Abraham werd niet gedoopt, maar besneden. Maar dat is uiteindelijk hetzelfde. En de Heere zegt tegen Abraham, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. Nou, tot zover zegt de baptist, zijn we het eens. Tussen God en Abraham. Maar de Heere gaat verder. En tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God, u Abraham, en uw zaad na u. Zo zien we het in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament zien we precies hetzelfde. Als Lydia onder de prediking van Paulus tot bekering komt, dan wordt Lydia gedoopt. En wat lezen we dan in Handelingen 16? Lydia werd gedoopt en haar huis. Haar huisgezin. Het is een ontzaglijk wonder. Hè? Lydia kwam thuis van kerkhouden aan de rivier. En daar was Paulus onverwachts opgedoken. En Paulus had het evangelie gepredikt. En de Heilige Geest had het hart van Lydia geopend. En ze zalig gemaakt. En ze kwam thuis. En ze zei, kom kinderen. Je moet gedoopt worden. Ik moet gedoopt worden. En jullie. Want God wil mijn God zijn. Maar ook die van jullie. Lydia is gedoopt. En haar huis. Zo ook bij de stokbewaarder. Ook in Handelingen 16. Als de stokbewaarder tot bekering komt. Dan staat er dat hij terstond gedoopt werd. En al de zijnen. En Paulus zegt het ook in 1 Korinthe 1, dat hij het hele huisgezin van Stefanus heeft gedoopt. Samenvattend zegt Calvijn het, daarom dopen wij met goed recht ook onze kinderen. Want zij hebben deel aan het eeuwig verbond, waardoor de Heere belooft dat hij niet alleen onze God, maar ook die van onze kinderen en van onze kleinkinderen zal zijn. Tot zover. Ik hoop dat u de lijn begrijpt. Een heiden wordt tot bekering gebracht, komt door het geloof in het verbond, dat wordt betekend en bezegeld met de doop. Maar God gaat dat verbond niet alleen aan met die volwassenen, maar ook met zijn zaad. Dat is het eerste. Maar nu de vraag. Als nou al die kinderen van die gelovigen in het verbond van God begrepen zijn, worden dan al die kinderen ook zalig? Als ze allemaal verbondskinderen zijn, komen ze dan allemaal in de hemel? Nee. We onderscheiden daarin tweeërlei kinderen des verbonds. Er zijn twee soorten verbondskinderen. Er zijn kinderen die als ze tot hun jaren komen, met het geloof worden begiftigd en zalig worden. Er zijn ook kinderen in het verbond die niet met het geloof begiftigd worden en niet zalig worden. En dan zijn we weer terug bij wat we vorige keer gezegd hebben van Calvijn. Het verbond van God heeft geen kracht tot ons behoud als het geloof er niet mee gepaard gaat. Dus tweeërlei kinderen des verbonds. En toch allebei in het verbond. En de vorige keer hebben we daar al iets van gezegd. Wat betekent dat dan om in het verbond te zijn? Nou, in de eerste plaats betekent dat dat de Heer je gebracht heeft in de verbondsgemeente, de kerk. En dat je mag horen de prediking van Gods woord. Dat je mag ontmoeten Gods kinderen. Dat je mag zien de sacramenten. Dat zijn allemaal verbondsgoederen, zaken die al die andere volken moeten missen. Maar dat niet alleen. Niet alleen dat je dus als je gedoopt bent, apart gezet bent, naar de kerk mag, het woord mag horen, maar het is nog meer. En de vorige keer hebben we daar al nadrukkelijk op gewezen, dat we vanavond weer doen. Weet je wat het grote is van verbondskind zijn? Het onuitsprekelijk grote en rijke. Dat God beloofd heeft dat hij je God wil zijn. Dat hij zijn zoon aan je wilt geven. Dat hij zijn Heilige Geest aan je wil schenken. Dat betekent het om in het verbond te zijn. Dat God bereid is. Weet u het nog de vorige keer van Calvijn? Dat God bereid is om al je zonden uit te wissen. Om het achter zijn rug te werpen. In een zee van eeuwige vergetelheid. Zo ben je gedoopt voor in de kerk. Zo lag je daar in de armen van je ouders of verzorgers of voogden. En zo hebben honderden mensen het gezien dat zo waarachtig als het water op je voorhoofd werd gedrukt. Zo waarachtig God aan je beloofd heeft. Dat hij je God wil zijn. Honderden mensen zijn er getuigen van geweest dat God zijn welwillendheid heeft betoond. Dat hij je zalig wil maken. Dat hij alles heeft aangebracht in Christus. Om je eeuwig gelukzalig te maken. En die beloften komen u toe, zegt Petrus op de Pinksterdag. Tegen die bondelingen, die Joden. U komt de belofte toe. En uw zaad. En uw kinderen. Deze belofte ligt op u Joden. En op uw nakomelingen. Ligt op u verbondskinderen. En op uw kinderen. De belofte dat God u zalig wil maken. En die verbondsgeheimenissen, dit geheim. Deze beloftenissen moeten al die andere volken missen. Die hebben die belofte niet. U komt de belofte toe. U is het beloofd. Voelt u het? Die anderen niet. Die is het niet beloofd. Is het niet toegezegd. God heeft het u beloofd dat hij uw zonden af wil wassen, zo waarachtig als dat water over uw voorhoofd ging. Hij is bereid, zegt Calvijn, om uit te wissen, uit te delgen, al uw zonden. Snap je dan waarom het zo goddeloos is? Zo ontzaggelijk goddeloos is. Dat er leerstellingen zijn ingeslopen in de kerk die ons doen geloven dat wij graag bekeerd willen worden, maar dat God het niet wil. Goddeloos of niet? Hij heeft het beloofd. Hij zegt, ik ben geen mens dat ik liegen zou. Ik heb het gezegd. Maar waar zit het op vast? Op uw ongeloof. U gelooft het niet. U gelooft niet dat God het meent. U gelooft het niet. Sterker nog, u wil het ook niet geloven. Want weet u, als u dat gelooft, hè, dan is het uw eigen schuld dat u nog onbekeerd bent. Dat is het. U kan er niet mee leven dat God het meent. Want dan is het uw eigen schuld, uw eigen hardigheid des harten, dat u onder zo'n bediening met zulke beloften onbekeerd bent gebleven. De diepste, allerverschrikkelijkste plaats in de hel is voor de bondelingen. Voor de verbondskinderen die God onder leugenaar maakt. Echt. Ik kan zeggen die goddeloze heidenen. Maar die weten het niet. Maar u weet het wel. U weet het wel. Lees het doopsformulier maar na. Lees maar na in de catechismus wat ik zojuist nog heb geciteerd. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, want ze zijn net als de volwassenen in het verbond Gods begrepen. Ja, waarom moeten ze gedoopt worden? Omdat hun het bloed van Christus, de verlossing van de zonde en de Heilige Geest niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Waarom dopen we onze kinderen? Omdat God ze belooft dat hij ze zalig wil maken. Daarom. Als u dat niet gelooft, bent u baptist. Echt waar. Dan bent u misschien tegen baptist. Ieder die baptistisch is, daar spuugt u op. Maar u bent het. Want als u niet gelooft dat God iets belooft, moet je ook niet dopen. Want het is een zegel, teken en zegel van Gods belofte. En daarom, kinderen, daarom ga je op je knieën en roep je het uit tot God. Schreeuwend met Psalm 81. Open je mond. Eis je vrijmoedig waarop? Op zijn trouwverbond, op zijn belofte. Al wat je ontbreekt, hij schenkt het je. Hij heeft het beloofd. Hij heeft het beloofd. Ik schenk het u, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Niet liegen. Niet zeggen dat het niet waar is. Vanavond niet God onder een leugenaar maken. Je kunt me niet meer pijn doen dan dat. Maar daar gaat het eigenlijk niet over. Maar dat is zo ontzettend. Dat hij het niet meent en u wel. Leugenaars zijn. God loopt dag en nacht achter u aan. Hij staat aan uw deur en hij klopt. Zijn haarlokken druppen van de dauw. Dat hij bij dagen en bij nachten achter u aanloopt om u zalig te maken, maar u wilt het niet, want u gelooft het niet, want God meent het niet, en u wel. Het is een leugen. Het is een ontzaglijke leugen. Dat is de doop. En al die verbondsgoederen, roeping, rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking, alles wat u nodig hebt, wordt u in de belofte aangeboden. En u kunt er door het geloof deel aan krijgen. En als u niet gelooft, is God vrij van zijn belofte. Of niet? Toch? Kolbrugge zegt, dan heeft God het zijne gedaan. God, wat had God meer moeten doen dan? Had er meer mest moeten liggen om uw levensboom? Wat had hij meer moeten doen? Gij hebt niet gewild. Dat is de ellende. Daarom, als, moet u goed begrijpen. Als u dit nou gaat begrijpen, dan gaat de hele schrift voor u spreken. Als de Heer Jezus op aarde komt, wandelt Hij tussen de bondelingen. Tussen de verbondskinderen, tussen Abraham's zaad. En eigenlijk doet de Heer Jezus niets anders met al die gelijkenissen dan ze aantonen dat ze roemen in het feit dat ze in het verbond zijn, maar dat ze zonder geloof en daarom zonder vruchten in het verbond zijn. En daarom loopt de Heer Jezus zo over de straat. En dan komt Hij een boom tegen met heel veel bladeren, maar geen vrucht. En Hij staat stil. En al die bondelingen staan stil. En ze kijken. En wat gaat Hij doen? En Hij zoekt vrucht. Maar Hij vindt ze niet. En Hij vervloekt die vijgenboom. Prachtige bomen. Prachtige bladeren. Maar geen vruchten. Hij vervloekt die boom. En die boom die verdort en stond. En al die bondelingen die eromheen staan. Die staan te kijken. En de Heer Jezus wil het laten zien. Die boom, hè. Dat bent u. En die bladeren, hè, dat zijn al die godsdienstige dingen van u. De kerk, de vereniging, de zangclub, vult u maar in. Dat zijn bladeren. Prachtig mooi. Je druk mee zijn, hè, kerk zijn. Maar de Heer Jezus zoekt tussen al die bladeren de vruchten van geloof en bekering. En als Hij die niet vindt, dan vervloekt Hij u. Begrijpt u? Dat is onder het verbond zijn. Dat heeft een ontzaglijke rijkdom, maar ook een ontzaglijke verantwoordelijkheid. Al die gelijkenissen gaan uiteindelijk hierover. Dat er een landheer is die een stuk land heeft en daar zet hij arbeiders op. Het verbond met de bondelingen. Hij geeft zijn wijnpersbak. Een omtuining, de bescherming van binnen het verbond te leven enzovoorts. Ik zal het niet helemaal uitleggen, want het duurt te lang. En dan gaat hij weg. En wat zoekt hij als hij terugkomt? Vrucht. En als hij dat niet vindt, dan laat hij die wijnpersbak en die wijngaard verwoesten. Ik hoop dat u begrijpt. Wij leven onder een ontzaglijke, heerlijke bediening van het verbond. U komt de belofte toe. En uw kinderen. Maar God komt in uw leven en Hij zoekt vrucht. Geloof. En bekering. En als dat er niet is, dan krijgt u te maken niet met de verbondszegening. Hè? Maar met de verbondswraak. Dan hoor ik de Heer Jezus uitroepen. Wee u Bethsaida. Wee u Chorazin. Wee u Israël. Wee u Jeruzalem. Die onder zo'n verbondsbediening heeft geleefd. Waar zulke krachten en wonderen zijn gedaan. Wee u. Want u bent zo rijk gezegend. Maar u blijft onbekeerd en ongelovig. En daarom zult u dieper nederstorten dan welk land ook. Vat u het. Dus wat doet de duivel? Of hij zegt, u bent helemaal niet in het verbond. U bent op het erf van het verbond, betekent niks. Het is voor Gods kinderen enzovoorts. Dan is het doop totaal krachteloos. Dan belooft het niks. Maakt het u niet werkzaam. Bemoedigt het u niet. Heeft het geen functie. Nou, laten we zeggen dat de duivel daar het grootste deel van het kerkelijke leven in mee heeft. Op het moment dat er mensen zijn die zich meer gaan verdiepen in het verbond en de rijkdom van het verbond meer onder ogen krijgen, dan gaat de duivel de andere kant op hangen en dan zegt hij, maar luister eens, je bent verbondskind. En zo wou hij met geen volken handelen. Dus je bent zalig. Rustig maar. Komt allemaal goed. Dat kan. Dat is de overschatting van het verbond en de doop. En het andere is de onderschatting. Maar de reformatorische leren, dat is altijd prachtig. Hè? Dat is altijd mooi in die beleidingsgeschriften. die is altijd op het scherpst van de snede. Het laat die grote rijkdom zien van die beloften van God. En het laat de ontzaglijke verantwoordelijkheid zien als u onder zo'n bediening verloren gaat. Ik wil er nog kort iets over zeggen. U zegt, als het nou zo is dat ik onder het verbond ben geboren. Als het nou zo is dat ik gedoopt ben. Dat ik blijkbaar de belofte van God draag. Dat hij mij zalig wil maken. Als het blijkbaar zo is dat hij mij eeuwig leven wil schenken. Dat hij mij nodigt om tot hem te komen. Dat hij mij toeroept. Gelooft in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Maar beste man, ik kan niet geloven. Ik heb geen geloof. Dus nou bent u vanavond heel ruim en dan geeft u een prachtig beeld van al die beloften en al die heerlijkheden. Maar ik kan er niet bij, want ik heb geen geloof. Maakt u dan toch niet van het evangelie een wet? U schildert het prachtig voor. U eist van ons dat we ons bekeren en geloven. En dan zegt u, nou ja, als u dat niet doet, dan gaat u verloren. Nou, dat is waar. Daar neem ik geen woord van terug. Maar u zegt, maar ik kan niet geloven. Kijk, en dat is nou het wonderlijke. Het grote verschil tussen het werkverbond en het genadeverbond is dit. Het werkverbond eist van ons dat wij doen en dan zullen we leven. Het genadeverbond is in die zin niet anders. Het eist van u dat u gelooft. Dan zult u leven. Maar waar het werkverbond nou niet geeft wat het beveelt, daar geeft het genadeverbond wat het beveelt. Ik leg het uit. Het werkverbond, daar eist God van ons, doe dat en gij zult leven. En dan moet je dat doen en je kunt het niet. En als je het niet doet, dan ga je verloren. Het genadeverbond eist God van ons dat wij al die aangeboden heerlijkheden aannemen door het geloof. En dat hebt u niet. Maar het schone van het genadeverbond is dat God bereid is om te geven wat hij eist. Dat is mooi. Hij eist geloof en bekering. En als u met die eis nou zo in de klem komt, dat u zegt, maar dat kan ik niet, dan ontspringt er door de Heilige Geest uit die eis een roep. En dat is dat psalmversje wat we de kinderen allemaal leren. Dat is dat kostelijke psalm 81. Dan zegt de Heer, als hij u voorgeschilderd heeft dat u zalig kunt worden, om niet. Dat hij dat u beloofd heeft, vastgemaakt heeft aan uw voorhoofd. Dan zegt hij, en als u gelooft hebt u het. En dan begint u te roepen, maar hoe Heer, hoe kan ik niet geloven? En dan zegt het evangelie dat God bereid is om te schenken wat hij eist. En daarom zegt hij, eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Wat ontbreekt u dan? Uw hart roept het al uit, of niet? Geloof, Heer. Mij ontbreekt het aan geloof. Ik kan niet geloven. Ik kan er niet bij komen. Ik schenk het u. Zo hij het smeekt. Mild en overvloedig. Kostelijke. Dus het genadeverbond is rijk. Het eist van u inwilliging van dat verbond door het geloof. Maar dat kunt u helemaal niet. Maar het evangelie, het heerlijk evangelie is dat God bereid is om te geven wat u nodig hebt. Hij wil het geloof schenken. Hij wil het schenken. Magertjes, een klein beetje, misschien, mocht het eens gebeuren, mild en overvloedig. Dat geloof is een stellig weten, een vaste kennis, dat niet alleen anderen, heerlijk hè, al die mensen die zalig worden, al die anderen, nee maar ook mij, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid, is geschonken. Dat is het geloof. als u in uw totale verlorenheid ligt en de Heilige Geest werpt het licht van zijn wet op uw leven. En u roept het uit en u kreunt het uit. Hoe zal ik ooit rechtvaardig verschijnen voor God? En dan gaat de Geest het licht werpen op Christus. Dat in hem een volkomen verlossing is. Door het geloof. Wat kan er dan een hartelijk roepen ontstaan? Heere, schenk mij dat geloof wat Christus met al zijn weldaden aanneemt. Want dan ben ik zalig. En zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Het geloof. Door het geloof alleen. Sola fide. Geloof. Allee, maar dan zijn we bij artikel 17. Net als de vorige keer. En die kindertjes dan. Die kleine kindertjes dan. Die wordt hetzelfde beloofd. Die volkomen zaligheid wordt ook beloofd aan die kindertjes. Maar hangt daar nou hetzelfde aan? Hangt daar nou diezelfde eis aan? Als dat kleine babytje daar ligt. Het heeft het leven gelaten. En mijn hart roept het uit. O God, waar is het? Is het dan een troostboodschap? Om te komen met de dorse leerregels en te zeggen. Het kind had moeten geloven. Het had Christus door het geloof moeten aannemen. Het had tot hem moeten vluchten. Heeft het niet gedaan. Dus het is verloren. Het is toch dwaasheid. Het is toch dwaas. Kan toch niet. En daarom ik herhaal het van de vorige keer. Guido de Bray. Schrijver van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij zegt. Tot volwassenen spreekt Christus. Indien gij u niet bekeert. Zo zult gij allen desgelijks vergaan. Maar over de kleine kinderen. In het verbond. Zegt hij. Alzo is de wil niet uw hemelse vaders. Die in de hemelen is. Dat één van deze kleinen verloren gaat. Zoals we het gehoord hebben. Kunnen de volwassenen de belofte. Slechts ontvangen door het geloof, terwijl de kleintjes deze genieten zonder geloof. God eist van die kleintjes niet het geloof, zoals hij dat van de volwassenen wel eist. Ik zal u ook dit keer weer alles toesturen. Ik moet onder tijdswil wat dingen overslaan, maar ik heb alles wat de acta erover schrijft, heb ik op een rijtje gezet, dan kunt u het nalezen. Dan zal ik wat dingen overslaan. Ik zal dit nog citeren uit de acta. Wij besluiten dat de kinderen der gelovigen, stervende in hun kindsheid, onder de uitverkorenen gerekend moeten worden. Dewijl zij genadiglijk van God uit dit leven verlost worden, eer, dus voor zij, de voorwaarden zijns verbonds gebroken hebben. Zij konden de voorwaarden van het verbond door ongeloof niet verbreken. God heeft ze voor die tijd weggenomen en we moeten ze houden voor zalig. Doch aangaande de kinderen der ongelovigen zijn de buiten de gemeente Gods. Dus als het nou gaat over kinderen die jong sterven, buiten de gemeente Gods, in Syrië, van moslimouders. Hoe is het dan daarmee? Daarvan zeggen onze vaderen. Doch aangaande de kinderen der ongelovigen. Zijn de buiten de gemeente Gods. Dezelfde achten wij. Dat men behoren. Gods oordeel. Deze aan Gods oordeel bevolen te laten. Want degene die buiten zijn. Zal God oordelen. Moet je horen. Ze zeggen dus. Kinderen van het verbond, die gedoopt zijn, die Gods beloften in zijn dragen, ik heb vanavond voldoende gezegd. Die kinderen, als ze voor hun jaren gekomen zijn sterven, hebben we ze voor uitverkoren te houden. Maar nou de rijkdom van het verbond, moet je eens kijken. Als je nou niet binnen het verbond bent, als je nou geboren bent in India, bij een boeddhistisch gezin. Als je dan sterft als kindje, dan zeggen die vaderen, hun kwam de belofte niet toe. Zij waren niet binnen de band van het verbond. En daarom, we mogen, we kunnen er niet over oordelen. Is wat. Ontzaglijk. Zie je dat we het veel te weinig waarderen. Wat het is om geboren te zijn. Binnen het verbond. Voor die mensen hebben we dus niet meer te zeggen dan waar we de vorige keer mee begonnen. Zoals vandaag de dag. Veelal het sterven van jong gestorven kinderen wordt afgedaan met de woorden. We laten het aan de Heer over. Nou, dat doen onze vaderen niet. Maar wel als het gaat over kinderen buiten het verbond. Ze zeggen we weten het niet. Ontzaglijk. En nu de vraag, de laatste vraag voor vanavond. Misschien wel de meest prangende vraag voor velen. Wat wil het zeggen als onze vaderen stellen dat de kinderen van gelovige ouders voor heilig moeten worden gehouden? Wat wil het zeggen als de kinderen van gelovige ouders of kinderen van het verbond voor zalig gehouden moeten worden als ze sterven? Wat betekent dat, vraagt iemand. Als ik dan onbekeerd ben. Ik ben onbekeerd. En ik verlies mijn kindje. Het is wel gedoopt. We zijn wel binnen de band van het verbond. Maar ik ben niet bekeerd. Waar is mijn kindje? Geldt het nu ook? Fundamenteel, toch? Tot mijn grote verbazing. Las ik deze vraag in het boek van Guido de Bray, waarin hij de wederdopers weerlegt. En dit blijkt dus een van de argumenten te zijn van de baptisten, van de wederdopers. Die zeggen, u hebt gezegd dat de doop van de kleine kinderen gegrond is op de belofte van het verbond. Dus die baptisten zeggen tegen Guido de Bray, jij hebt ons voorgesteld dat je kinderen moet dopen omdat ze binnen het verbond zijn en de belofte dragen. Wel nu, dat is slechts gezegd van de gelovigen die het spoor van het geloof van hun vader Abraham volgen. Dus de baptisten zeggen, goed, kinderen van gelovige ouders worden zalig. Maar het geldt alleen voor de kinderen van ouders die zelf ook geloven. Maar als een vader ongelovig is, dan moeten we wel concluderen dat de doop ijdel is en het kind dus niet zalig is. Dat stelde de baptisten. En dan zegt Guido de Bray. Hij zegt, het verbond van God, wat hij met onze vaderen gesloten heeft, hoewel het sindsdien verschillenden in onwetendheid gevallen is, is van zodanige kracht dat het nooit geschonden en verbroken zal kunnen worden door de ongelovigheid van de ouders. De ongelovigheid van de ouders maakt de beloften van God niet teniet. God zal altijd vast zijn in zijn belofte. Wanneer de kinderen, zegt Guido de Bray, eenmaal in het verbond zijn opgenomen, kan, als de vaders zich daarvan afkeren en afdwalen, dat niet verhinderen dat God aan de kinderen vervult wat hij hun door zijn verbond beloofd heeft. Want er staat geschreven, de zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders. Kortom, zelfs als u ongelovig bent, maar u toch gedoopt bent, omdat in uw voorgeslacht er mensen tot geloof gekomen zijn. God zijn verbond opgericht heeft met één van uw voorouders. Heeft God aan die ouders beloofd dat hij zijn verbond zal houden van geslacht tot geslacht, tot in het duizendste geslacht. Zodat als u ongehoorzaam bent, als u ongelovig bent, als u onbekeerlijk bent en blijft, en uw kindje sterft voor het tot de jaren gekomen is, dan zal de zoon of de dochter niet dragen de ongerechtigheid des vaders. Indrukwekkend. Wat een troost leren. En wat zijn er velen in ons land ongetroost. Hoeveel tienduizenden moeders in onze kerk zijn ongetroost. Ik kan niet zeggen wat dat met me doet. Maar ik heb er genoeg van gezien in het pastorale. Wat een nood. Wat een verdriet. Hoeveel miskraam. Hoeveel moeders die hebben gestaan bij het kistje van hun kleine kind. Zijn ongetroost gebleven. Weet u waarom? Omdat de, ja, ik moet dat vriendelijk zeggen. Omdat de geestelijke leidslieden zijn losgeraakt van het woord en de belijdenis. Want we hoeven louter na te zeggen wat zij zeggen. Het is niet mijn theologie. Het is niet mijn idee. Dit is de leer van onze vader. Het is de leer van de kanon van het geloof. Gilbert zegt, Hiskia, Josia, verschillende anderen hadden slechte vaders. Het waren afgodendienaars, moordenaars van de profeten. Niettemin zijn hun kinderen niet beroofd van het verbond en de beloften van de Heere. Er zijn in de Heilige Schrift een aantal voorbeelden te noemen, maar ik moet afronden. De volgende keer er wat meer over zeggen. Er zijn een aantal voorbeelden te noemen in de Heilige Schrift. Ik zal er één noemen. Als u leest in Ezechiël 16, dan gaat het over het verbondsvolk, de Joden. En die bondelingen die waren zo ver van God afgeweken, dat ze hun eigen kinderen offerden in de vurige armen van de Moloch. De Moloch was een beeld van ijzer, aan de binnenkant hol. Dan staken ze in dat beeld een vuur aan. Dat hele beeld werd kokend heet, roodgloeiend van hitte. En dan legden de verbondskinderen van Israël, de vaders en de moeders, hun eigen kindjes in de armen van de Moloch. Ze offerden ze aan de Moloch. Waren dat bekeerde ouders? Denk het niet. En weet u wat de Heer dan zegt? Je zou door de benen gaan. Je zou, ja, met geen pen te beschrijven. Weet u wat er staat? Verder hebt gij uw zonen en uw dochteren, die gij mij gebaard had genomen. En hebt hen dezelfde geofferd om te verteren. Dat gij mijn kinderen geslacht hebt en hebt hen overgegeven. Als gij dezelfde voor hen door het vuur hebt doen gaan. Weet je wat God zegt? Jullie zijn zulke goddeloze, heidense, verlaters van mijn woord en mijn verbond. Je bent zo ver weg, dat je je eigen kinderen legt in de armen van de Moloch. Maar ik zal u één ding zeggen, zegt de Heer. Het zijn mijn kinderen. De kanttekening zegt, te weten, die mij toekwamen uit de kracht van het verbond, dat ik met u en uw zaad gemaakt heb. Dat zijn mijn kinderen, zegt de Heer. En ze juichen voor de troon van God. Want het zijn mijn verbondskinderen. En al zijn die vaders en die moeders zo ver bij God vandaan, dat ze de Moloch aanbidden en hun kindjes verbranden. Zegt God, en ik doe niet met die kinderen naar wat hun vaders en hun moeders deden. Het zijn mijn kinderen. En dan zegt de kanttekening. Dat de Heere die nog steeds waardig acht te kennen als zijn kinderen, niet tegenstaande de misdaad van de ouders. Tot slot. Brakel, vader Brakel, voor veel mensen toch een aantal boeken die in de kast staan. Ik zou u raden om het te lezen. Vader Brakel zegt het volgende. Alle kinderen der bondgenoten, hetzij bekeerden of onbekeerde bondgenoten, hetzij voor of na het ontvangen van de doop, in hun jonkheid stervende, moeten gehouden worden zalig te zijn. Uit kracht van het verbond Gods, in het welk zij geboren zijn. En alzo te zijn, kinderen des verbonds. Zijn de ouders onbekeerd, trouweloos in het verbond, dat is op hun eigen rekening. De zoon zal niet dragen de misdaad des vaders. Zo heeft men ze ook voor ware bondgenoten en kinderen te houden, als ze opwassen, totdat zij met de daad vertonen dat ze zelf trouweloos in het verbond zijn. Ziet u, de kinderen van vaders en moeders, die zelf onbekeerd zijn, maar die toch binnen de band van het verbond zijn, en in jonkheid sterven, hebben we voor zalig te houden. Ik heb al gezegd dat het laatste was, maar ik wil nog één ding zeggen. Op de Nationale Synode van 1578, ook in Dordrecht, wat synodes eerder dan 1618, 1619, ging het ook over deze vraag. Wat nou, hè? Ik vat dat even heel kort samen. Er is ergens een heiden die komt tot bekering. Hij wordt gedoopt en zijn nakomelingen. Hij ontvangt de belofte en zijn nakomelingen. En dan vragen hier die mannen op die synode, die vragen, stel nou eens voor, hè, dat opa is bekeerd, opa is gedoopt, en de kinderen van opa, en nou heeft opa een dochter, en die dochter die wordt hoer. Die wil niks te maken hebben met God en godsdienstige zaken, die wordt hoer. En die wordt daardoor afgesneden door de ban, en die hoer krijgt toch een kind. Mag dat kindje gedoopt worden? Wordt dat kindje nog gezien als een kind van het verbond? Ik zal het citeren. Of men allerlei mensenkinderen als van hoereerders, afgesneden papisten en andere diegelijken zonder onderscheid dopen zal. Moeten ze gedoopt worden? En dan geven ze het een antwoord. Overmits de doop de kinderen die in Gods verbond staan toekomt. En het gewis is dat deze kinderen buiten het verbond niet zijn. Zo zal men ze van de doop niet weren. Omdat opa tot bekering komt en God het verbond is aangegaan met opa. En aan opa beloofd heeft dat hij de God wilde zijn van opa en van zijn nakomelingen. Dan kan de dochter van de opa van God weg willen. Maar God houdt zijn verbond. En wat deden dan die Dordtse vaderen? Dan regelden ze voogden. En dan gingen die voogden zonder moeder dat kindje toch dopen. Want die moeder mag dan wel weg willen van het verbond. Maar het kind hoort er nog bij. Wonderlijk. Weet u, als we toch de diepte en de rijkdom van het verbond weer zouden hervinden. Wat zou het zalig zijn? Wat zouden de zielen opspringen van degene die zeggen, kan ik nog zalig worden? Ja, want God heeft het beloofd. Hier. Kunnen mijn kinderen nog zalig worden? Ze leven midden in de wereld. Ze doen nergens meer aan. Ze drinken. Ze gebruiken drugs. Ze doen van alles wat God verboden heeft. O God, mijn kinderen. Is er nog doen aan? Ja. Want hij heeft beloofd dat hij de God wil zijn ook van je kinderen. En daarom pleit erop, op die belofte van het verbond, totdat hij ze vervult. En dan komen ze als verloren zonen en verloren dochteren terug. En staan ze misschien als een zwerver een keer aan je deur. Totaal alles doorgebracht. Maar toch getrokken. Teruggetrokken. Tot het verbond. En daarom. Als u als bondeling verloren gaat. Heeft maar één reden. Omdat u het volgehouden hebt. Uw hele leven. Om zoveel beloften. En zo'n grote zaligheid te verwerpen. En hoewel hij dag en nacht achter u aan heeft gewandeld. En u nageroepen heeft. Heeft u het volgehouden om van hem vandaan te blijven. En weet u, dat is echt het laatste. Dan zegt de Heere tegen dat verbondsvolk. Nou hebben ze alles gedaan wat God verboden heeft. Zelfs hun eigen kinderen door het vuur gedaan. En dan zegt de Heere tegen dat volk. Al had je nou met vele boeleerders gehoreerd, mijn verbondsvolk, al heb je alles doorgebracht, keer nochtans weder. Want gij zijt de huisvrouw van mijn jeugd. Wat een rijkdom. Een belovende God. De Heere zegen het. En hij geeft ons allemaal onderwerping aan zijn woord. Buig voor zijn woord. Niet willen snappen. Niet redeneren. Buig. Onderwerping geeft rust. Laten we eindigen. Heere almachtige. Heilige God in de hemel. Wie zal de rijkdom. De schatten. Van wat u geschonken hebt kunnen vatten. Wat een belofte. Dat u onze God wilt zijn. Heer, als we zien op onszelf. Op ons totaal verloren bestaan. Hoe kan het? En toch. U zegt het. Al had ge met vele hoereerders. Gehoereerd. Al heb je alles doorgebracht. Al heb je zelfs je kinderen geofferd. Een keer nochtans weder. Wat een trouw verbond. O Heere, gedenk dan aan onze vaders en aan onze moeders. Gedenk aan onze kinderen. Geef dat we geen verhindering hoeven te zijn. U zegt dat laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. O God, bewaar ons als vaders en als moeders. Als onze kinderen ons vragen, zou ik bekeerd kunnen worden? Dat we dan toch niet zouden liegen. En toch niet zouden bedriegen. Door te zeggen dat dat misschien wel kan. Maar o God, mogen ze dan voorhouden dat u het hen beloofd hebt. En met ze maar door de knieën gaan en mogen zingen. Pleitend op dat trouwe verbond. Om alles wat ons ontbreekt. O Heer, u schenkt het toch zo wijd smeken, mild en overvloedig. Heer, dank voor wat u gaf. Wat is er toch in uw woord een rijkdom? Nooit, nooit zullen we de diepte ervan peilen. Wat een schatten liggen erin opgetast, Heer. Ach, vervul ons er maar mee. Ons aller hart, Heer. Om helemaal vol te zijn van wie u bent en van uw woorden. Heer, bewaar ons, verlos ons van de boze. Want die zal wel boos zijn. Want als we mogen voorhouden dat u goed bent... En de mensen slecht, dan wordt de duivel boos. Maar ach, laat hem maar woeden, Heren, want u bent sterker. Veel sterker dan het geweld. Heren, brengt u ons veilig thuis. Vergeef al het zondige, Heren. Zegen het, om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen met elkaar op Psalm 105. De verbondspsalmen. Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Psalm 105, vers 5.